Super fijn om hier weer te zijn. Maar voor ik ga beginnen met mijn preek, wil ik graag een liedje laten horen. Dan neem ik het zo weer over. Ja? Thijs, je mag hem aanzetten. Heel mooi liedje. Het gaat over de God van Israël, Yeshua. Luister lekker mee. Laat het door je doordringen. Ik word helemaal gek van dit liedje. Dat is de God van Israël, dat is onze Jezus. Dat is onze redder, onze Heer. En voor hem zijn wij hier, voor die Jezus zitten wij hier bij elkaar. Hij is ons doel, ons heiland. Alles wat wij doen in ons leven gaat om Jezus. Dat is de God van het land wat het nu moeilijk heeft met een oorlog, met andere landen om dat land heen die Israël aanvallen. We kennen het verhaal, maar we weten dat Yeshua aan de kant van Israël is. Zolang Yeshua er is, is er niks aan de hand. Het is in Gods plan, maar Yeshua die zal waken over zijn volk. Ik heb ontzettend heel veel zin om hier te zijn vanmorgen. Echt heel veel zin. Ik heb heel lang niet meer in een dienst gestaan. Bij ons hebben wij alleen maar livestreams. Er komt geen kip in de zaal. En zo saai. En dit is zo heerlijk om te zien dat jullie bij elkaar komen en je aanbidt. Ja, applaus voor mensen die dit mogelijk maken, zodat christenen bij elkaar komen. Dat heeft een dimensie, bij elkaar aanbidden. Als ik thuis zit met mijn kinderen op de bank, kom ik niet tot aanbidding toe, moet ik eerlijk zijn. Het lukt mij niet, want die ene piept dat, die andere piept dit. En een ruzie, op power, voor je het weet, het is tijd. Je hebt niet eens één keer aanbidden. Maar dit is zo heerlijk om mee te maken, Yeshua te aanbidden. Ik heb het, in mijn voorbereiding had ik het idee dat God ons wil aansporen om meer en meer afhankelijk te zijn van Hem. Meer en meer afhankelijk te zijn aan Hem. God wil ons aansporen om meer tijd door te brengen in gebed in zijn aanwezigheid. Zijn aanwezigheid te zoeken. Dat ervoer ik in mijn voorbereiding. Dat God ons vandaag wil roepen om, en dat kwam ook uit bij al de liederen, afhankelijkheid van God. Totale overgave. Ik geef me geheel aan u. Ik wil volledig van u zijn. Ik wil niks tegenhouden. Ik wil geen masker op. Ik wil niet vandaag zonder heilig zijn. En morgen ga ik weer mijn ding doen. Van niemand is er om mij heen die mij ziet. De oudsten zijn er niet. Maar ik wil heilig leven voor altijd. Zuiver voor de troon van God zijn. Dit ervoer ik tijdens mijn voorbereiding. We gaan snel lezen. Genesis 32. Genesis 32, 24 tot en met 31. Het is de enige tekst die wij gaan lezen vandaag. En dat ga ik daar diep in. Genesis 32, 24, 31. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei: laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem: wat is uw naam? En het antwoordde: Jacob. Toen zei hij: uw naam zal voortaan niet meer Jacob leiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop: vertel mij toch uw naam. En hij zei: waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Peniel. Want zei hij: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Peniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. We kunnen God alleen vinden wanneer wij hem in Christus oprecht zoeken en door zijn geest. Want Jezus is de weg naar de Vader, maar de Heilige Geest is de navigatie daar naartoe. We hebben in onze wandel dus niet alleen Jezus nodig, maar ook de Heilige Geest. Want een leven zonder de Heilige Geest is niet compleet. Jezus heeft het basisplan van de Vader opgebouwd, uitgevoerd, is voor ons, heeft voor ons redding gebracht. Maar de Heilige Geest is het die bouwt verder op het werk van Jezus. De Heilige Geest, Jezus heeft de basis niet neergelegd en de Heilige Geest is gekomen zodat het werk wat Jezus begonnen is hier op aarde verder gebouwd kan worden tot, zodat wij geestelijke inzichten krijgen, tot geestelijke hogere dimensies komen. Niet blijven haken bij het melk, maar overgaan naar vaste voedsel. Dat kan alleen door de Heilige Geest. De hoofdvraag van mijn preek vandaag, en je zal zien, ik hoop dat u meegaat, want ik wil de ruimte geven aan de Heilige Geest vandaag, zodat u en mij volledig afhankelijk komen van God. U en mij, u en ik, toch? Ja, ik heb daar altijd moeite mee. In mijn kerk, als ik spreek bij ons in de kerk, als ik zeg u en ik, dan ziet iedereen altijd zo kijken van nee, het is niet ik, het is niet mij, het is ik. En ja, sorry. Ik blijf een buitenlander. Het is ook een moeilijke taal in Nederland. De hoofdvraag vandaag is: hoe kan je genade van God ontvangen voor je doorbraak? Dat is de hoofdvraag vandaag. De doorbraak waar je al lang naar op zoek bent, waar je al lang mee worstelt. Je wilt die doorbraak zo lang, maar je hebt het niet. Hoe kan je Gods genade ontvangen voor die doorbraak? Dat is de hoofdvraag van vandaag. Je hebt genade niet nodig. Ik leg allerlei basisprincipes, dan ga ik de diepte in. Je hebt genade niet nodig totdat je zwakheid geopenbaard is. Wanneer je jezelf sterk voelt, je kan alles, je redt je prima, heb je genade niet nodig. Heb je God niet nodig, want het lukt je toch. Je doet het zoals altijd. Je hebt je diploma, je hebt je werk. Jouw werk betaalt jouw salaris. God, ja, heb ik niet nodig. Totdat die zwakheid geopenbaard wordt, totdat jij gaat ontdekken, op die plek komt, die plaats van eenzaamheid, van strijd, van het wordt moeilijk. En dan ga je ontdekken, dan ga je beseffen dat ook toen het goed ging, God altijd bij je was, dat het Gods genade was. Dan pas besef je van, er is altijd een God geweest naast mij. De beste plaats om God te ontmoeten is bij de troon van genade. Situaties in ons leven kunnen ons zo uitdagen dat wij op die plek komen, dat punt bereiken, dat wij niks anders kunnen zeggen dan: ik heb u nodig, ik heb uw genade nodig. Ik leg eerst de basisprincipes, daar gaan wij zo meteen verder. Want Gods genade komt niet tot mensen die onafhankelijk zijn van hem. Mensen die het zelf redden, die genade van God komt niet tot die mensen. Gods genade komt tot de zwakke, tot de hulpbehoevende. Tussen haakjes, niet elk tegenstand, niet elke tegenslag die jou overkomt in jouw leven is het werk van Satan. Laat ik daarmee beginnen. Niet alles wat jou gebeurt is het werk van Satan. Daarom hebben wij dagelijks de Heilige Geest nodig om te kunnen beseffen wanneer wij Satan juist moeten bestrijden en wanneer wij juist, wanneer het moeilijk is, terug moeten gaan naar God, op onze knieën in nederigheid Gods aanwezigheid zoeken en zeggen: hier, ik ben zwak, ik heb uw genade nodig. Dat is heel belangrijk. Ik zeg dit niet zomaar, want soms mengen wij dingen. Elke tegenslag, dan gaan wij roepen in Jezus' naam Satan. Nee, het is niet altijd Satan. Laat ik zo beginnen. Dan gaan wij zo ontdekken. Soms gebruikt God situaties zodat wij dichter bij hem komen. Zodat wij hem gaan zoeken. Zodat wij in nederigheid gaan erkennen dat hij de gever is van alles om ons heen. Alles wat ons overkomt. Er is op dit punt zelf vast leer in de kerk binnengekomen dat een goede christen moet altijd gelukkig zijn. Wanneer mijn broer, ik hoorde net dat Thijs hartprobleem heeft, zullen we voor Thijs zo bidden. We gaan bidden voor jouw broer dat je woensdag gewoon gezond bent. Maar dat wil niet zeggen dat Thijs een slecht leven heeft. Dat wil niet zeggen dat Thijs ergens mis is gegaan of niet totaal afhankelijk is van God. Daarom heeft hij dat probleem gehad. Nee. Nee, het is niet zo. Dingen gebeuren ons met een doel. Soms. Valsleer, wat zie ik bij valsleer, is binnengekomen in de gemeente dat wanneer je christen bent, alles moet maar goed gaan. Als het maar moeilijk gaat, gaat het wel goed met jou? Of lees je wel je Bijbel elke dag? Of wat heb je misgedaan? Jullie kennen het, hè? Of niet? Ik wel, hoor. Ik heb die momenten dat Satan mij aanvalt, die zegt van Klee, ja, nu rij je er aan. Nu, dit gaat niet goed met jou, omdat dit en dat. We hebben onlangs, niet zo lang geleden, miskraam gehad. Wij hebben twee kinderen, mijn vrouw en ik. Onze zoon is 12, onze dochter is 9. En we wilden al 6 jaar, proberen wij al om opnieuw zwanger te raken. Het lukte niet. Hoe, weten wij ook niet. Gebeden, Satan gestreden, weggestuurd. Niks, ik gebeurde maar niet. Losgelaten, hier, is goed zo. We accepteren 2 kinderen. Ineens raken wij zwanger. Ineens uit het niks. Wij kijken naar elkaar, dat meen je niet. Kom die test snel. Gekocht. En getest, ja, we zijn echt zwanger. Wauw. 8 weken... Daarna zaten wij nog te twijfelen. Moeten we aan de kinderen vertellen? Want onze dochter begon ineens te vragen van... ik wil een zusje. Wij keken elkaar aan van... wat is hier aan de hand? Onze zoon die zegt... ik wil een broertje. Nou, moeten wij het zeggen? Zeggen of niet? Nee, niet doen. Het is nog een pril. Ja, ook niet. Aan tafel... vraagt onze dochter weer van... mama, ik wil echt een zusje. Ik zeg, ja, gewoon zeggen. Zeg het maar. Jongens, we zijn zwanger. Jullie krijgen een zusje of een broertje. We weten het niet. Wie het hardst biedt, gaat winnen. Bid maar voor een zusje of een broertje. En we vertelden dat aan de kinderen zondag. Maandag zou mijn vrouw een afspraak hebben met de verloskundige. Ze gaat voor de allereerste keer... En de verloskundige zegt, ik heb slecht nieuws voor jou. Het leeft niet. 2 dagen nu. Wat een tegenslag. Ik ging naar God, ik zeg, vader, wat heb ik nou gedaan dan? Wat is hier dan weer? Waarom maakt u mij lekker en daarna dit? Ik werd echt boos op God. Waarom dit? Kom op toch. Dien ik u dan niet goed? Wat heb ik dan weer gedaan? Het pijnlijkste van alles was hoe mijn dochter huilde. We zaten aan tafel die maandagavond. Mijn vrouw belde mij, ik was op mijn werk. Ze belt mij. Ik liet alles los. Ik kwam met 130 per kilometer naar huis om haar te troosten. Kinderen waren op school en ze komen terug. In de avond zaten we aan tafel te eten en we vertelden ze, onze dochter gooide het bord uit de tafel. Ze begon te huilen, de hele avond gehuild en niets gegeten. Ik kon dat niet aanzien. Ik ging op mijn kamer, ik ging ook huilen. Ik heb gehuild. Ik heb hier, dat doet u dan bij mijn dochter. Hoe kan ze ooit nu op u vertrouwen? Hè? Hoe kan mijn dochter ooit dan zeggen, God is goed, vertel het maar nu. Zo'n kind van 9. Groei door pijn. Groeien door pijn. Dat is mijn preek voor vandaag. Dat is het thema van mijn preek. Groeien door pijn. Deze valse leer heeft ons christenen, vooral westerse christenen, lui gemaakt. Ieder lui dan volhoudend gemaakt. Bij elke tegenslag vallen wij om. Zijn wij boos op God. Vergeten wij dat God goed is. Omdat wij niet weten, beseffen dat pijn hoort bij groeien. Dat het een principe, geestelijk principe is. Door pijn groeien wij. Door moeilijkheden kunnen wij juist dichter bij God komen. De Bijbel zegt, zoek en je zult vinden. En God is de beloner van wie hem zoekt. In het woord belonen schuilt een beloning. En die beloning is alleen voor mensen die iets doen. Die God zoeken. Die iets zoeken. Die iets ondernemen. Niet mensen die zitten op de bank, niks doen en wachten. We wachten dat God iets voor jou gaat doen. God doet iets voor jou wanneer jij ook iets voor God doet. Het klinkt valse leer. Het klinkt niet goed in onze oren. Ik zal toch, waar is dan genade? Ik zal jou uitleggen. Gods genade is gratis voor ons, voor onze redding. Wanneer jij gered bent, eenmaal gered bent, is de bal aan jou. Wil jij kind blijven, zo blijven en totdat je naar de hemel gaat, want je bent gered, hè? Eenmaal gered ben je gered. Als je daar niks mee doet, doe je niks mee. Je gaat toch naar de hemel. Is dat jouw bestemming? Is dat jouw doel? Of wil jij meer van de Heilige Geest hebben om je ontvangen? Wil jij handen en voeten zijn voor God? Zodat mensen om jou heen worden gezegend. Mensen om jou heen ook die bestemming vinden in Christus. We kennen allemaal het verhaal van de talenten. Drie soorten christenen die alle drie één iets gemeenschappelijk hebben, dat is genade. Ze hebben iets gratis gekregen. De meester die wilde gaan reizen, die roept drie. Want zijn dienaren bij elkaar. Jij geef ik 5 talenten. Jij 2 en jij 1. Ik ga weg, ik zal zo later terugkomen. Ze hadden allemaal iets gemeenschappelijk. Ze hebben iets gratis ontvangen. Laten wij het noemen genade. Laten wij het noemen redding. Ze kregen redding gratis. Dat was niet het werk van hen. Dat is het offer van Christus. Dat is wat Jezus deed voor ons. Dit kregen wij gratis van de Vader. En Jezus ging weg. De meester ging weg. Het is dus aan ons. Wat doe jij met die redding? Wat doe jij met die genade wat je hebt ontvangen? De eerste die ging met die 5 iets ondernemen. Hij deed iets met die 5. En 5 werd 10. De tweede ging iets doen met die 2. En 2 werd 4. En de derde die deed daar niks mee. Die gooide dat in de, stopte dat in de grond. En de meester kwam terug. Hij vroeg hen. En vertel, wat is er gebeurd? We kennen het verhaal. Omdat de eerste iets mee deed, met die gave, met het offer, daarom is het meer geworden. Hetzelfde voor de tweede. Maar de derde die deed daar niks mee, is het ook niks geworden. Is het ook zo gebleven. Er is een lied dat zegt, the more we seek you, the more we find you. Meer wij God zoeken, meer wij ook God vinden. Door niks te doen, krijg je niks. Door iets te doen, krijg je iets. Dit is een geestelijk principe. Wil je een geestelijke uitkeringtrekker zijn? Dat je tevreden bent met wat je hebt, wat je krijgt? Of wil jij iemand zijn die meer van de Heilige Geest wil? Die meer wil uitdelen, meer impact wil hebben op mensen om je heen? Groei door lijden. Weet je waarom de zalving op het leven van Jezus het allergrootste was? Omdat zijn lijden ook het allerzwaarste was. Jezus ging een diepe weg, een moeilijke weg. Een weg die hij en mij niet wil. Daarom had hij ook een hele grote zalving. Er bestaat zoiets niet als slapend rijk worden in de geestelijke wereld. Dat bestaat niet. Slapend rijk worden, dat willen wij allemaal. Maar dat bestaat niet in de geestelijke wereld. Ik vertel jullie geen leugens. Ik vertel jullie hoe het zit. Dit is Bijbel. Omdat wij soms geneigd zijn om niks te doen. En dan willen wij de wonderen die Rena Bonke doet, willen wij het ook doen. Hopen, denken wij dat ook te doen hier in de dienst door niks te doen. Nee. Rena Bonke, Catherine Kuhlman, T.R. Osborne, al die mannen, die hebben één ding gemeenschappelijk. Die hebben dagen en nachten van gebed doorgebracht in Gods aanwezigheid. Die hebben iets gezaaid voor ze komende oogsten. Die hebben God met heel hun hart gezocht. Wil jij ook dat punt bereiken? Is simpel. Die genade is voor iedereen. Die genade is gegeven aan iedereen. Maar alleen aan zij die zich gedragen als de eerste twee dienaren. Die zullen daar meer van krijgen. Als je daar niks mee doet, prima, je bent toch gered. Dan ga je maar in de hemel. Daar komen wij elkaar tegen. Het wordt ook een feest, maar dan heb je hier op aarde niet je doel bereikt. Geen littekens, geen zalving. Er kunnen dus dingen in jouw leven gebeuren tot je dat punt bereikt en zegt: ik dacht dat ik sterk was. Ik dacht dat ik de hele wereld aan kon. Maar deze situatie kan ik niet handelen. God, help. En wanneer je dat punt bereikt, dan zegt God: nu nodig je mij uit. Nu nodig je mijn genade uit. Je kan geen invloedrijke man of vrouw van God zijn zonder geestelijke littekens. Jacob was een man van God zonder littekens. En God bracht hem naar het huis van zijn oom Laban, waar hij onrecht leed. Jacob die ging naar Laban zodat hij kon leren. Daar kom ik zo meteen op terug. Op het moment dat God zich opnieuw openbaarde aan hem, aan Jacob, was hij genoeg gebroken, zodat hij een ontmoeting kon hebben met de Vader, met Jezus, met God. Hij moest iets gebroken worden. Hij moest littekens hebben. Hij moest geestelijke littekens hebben. Er moesten sporen zijn op zijn vlees, op zijn verse vlees, voordat de geest daarop kon komen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de armen van geest, want aan hen is het koninkrijk de hemelen. Weet je wie de armen van geest zijn? Dat zijn mensen die totaal afhankelijk van God zijn. Net als kinderen die het zeker weten dat mijn vader de sterkste is. Snap je? Een kind weet dat. Een kind van 2, 3, die weet erom dat zijn vader de wereld aan kan. Dat zijn de armen van geest. Dat zijn mensen die totaal afhankelijk zijn van God. Die al hun problemen niet met hun verstand proberen op te lossen, maar alle overgave aan God. Ze hebben altijd God nodig. Verspil je pijn niet, anders verspil je een gelegenheid om God te ontmoeten. Ik zal jou iets uit mijn persoonlijk leven vertellen. Ik was 5, 6, 7. Ik woonde bij mijn opa en oma. En we zaten op een gegeven moment hadden wij geen huis. Mijn opa en oma die huurden ergens bij de broer van mijn oma. Daar waren ze, hadden ze een klein huisje. Op een moment hadden ze ruzie onderling en we moesten daar weg. We wisten niet waar naartoe, want we hadden geen geld. We konden nergens heen. En op een moment gingen wij bidden. Wij gingen bidden, mijn oma en ik. We gingen de kamer in huilend. Bidden hier. We weten het niet. Waar moeten wij heen? Die ervaring is mij altijd bijgebleven als een kind, omdat ik daarin Gods hand zag. We waren klaar met bidden. Mijn oma liep naar buiten. Ineens kwam ze iemand tegen het lijf, als het ware letterlijk, die haar aanstootte. En die zag mijn oma huilen. Die man die vroeg aan mijn oma: vrouw, waarom huilt hij? Mijn oma zegt: vertelt het probleem. En die man zegt tegen mijn oma: ik ken een huis ergens wat leeg is. Is leeg, niemand is daar, jullie kunnen daar wonen. Dat was de enige keer dat wij die man zagen, die brachten ons naar dat huis en we zijn gaan wonen in dat huis. Later ontdekte ik, besefte ik dat het een engel van God moest zijn geweest. Maar oma, door het treuren, doordat wij ons harten openden naar God, we wisten het niet meer. Hier, we weten het echt niet. Nu zijn wij gewoon finito, klaar. Geen andere oplossing meer. Is God gekomen met een oplossing. Niet gebeurt, niet per se omdat je iets fout doet. Hoeveel tijd heb ik nog? Ik heb nog zoveel te vertellen. Ik ga dingen skippen. Onthoud dit. Een lichaam zonder pijn is een dood lichaam. No pain, no glory. De enige weg naar de troon is het kruis. Ik zou hier graag wensen dat jij hier kwam met je problemen, dat ik je handen, mijn handen op kon leggen en dat je problemen bam verdwenen waren. Dat wij, whatever wat je hebt, dat ik kon bieden en het is weg, maar zo werkt dat niet. Het kan, hè? Het kan gebeuren. Ik heb bevrijdingen meegemaakt, want toen ik in Congo was, ben ik heel vroeg met de geestelijke wereld in aanraking gekomen. En ik was 17, 18 jaar, was ik oudste bij ons in de gemeente toen. En we maakten een bevrijding mee. Ik maakte een bevrijding mee van een zus die al 13 jaar gebonden was door Satan. Gebonden, ze, haar hele leven was helemaal kapot gemaakt door Satan. Kapot dat ze niks kon verrichten. Alles wat zij aanraakte werd dood. Geen relatie, geen studie, geen werk. Kapot, 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 zeggen de Duitsers. En ze kwam bij een bevrijdingssessie. We begonnen te bidden voor haar. In een split of a second was haar leven veranderd. De demonen kwamen uit haar leven. Ze liepen weg. Het was chaos. En vanaf dat moment was onze zus bevrijd. En ik zal jou vertellen, ze was mij ieder voorgegaan naar Europa. Na die bevrijdingssessie is ze een maand later heeft ze ineens een beurs gekregen. Ze kon gaan studeren in België. Dat kan gebeuren. Dus je legt iemands hand en we kennen verhalen van genezingen, van bevrijdingen om ons heen. Maar meestal wil God dat wij iets begrijpen van wat ons overkomt. Daar ga ik jou iets vertellen. Het is soms, God brengt ons soms in de situaties waar onze enige gebed alleen onze tranen zijn. Dat je enige gebed je tranen zijn. In die situatie kwam ook Hanna, de moeder van Samuel. Die wilde zo lang een zoon, dat gebeurde niet. En op een moment was ze in de tempel waar de hoge priester Eli was. Hanna, die kon niet bidden, die kon niks praten, die kon alleen huilen. Die kon niks. En de priester Eli dacht, je bent zeker dronken, wat doe jij hier als je dronken bent? In die situatie was Hanna. En zelfs jouw redder Jezus is ook in die situatie geweest. Jezus onderweg naar het kruis en naar de glorie die erna zou komen, moest hij eens door Gethsemane, de plaats van eenzaamheid, de plaats waar hij alleen was, waar alle strijd van de wereld op hem afkwam, waar alle vloeken van de wereld op hem afkwam, waar Jezus gestrest werd, waar Jezus voor de allereerste keer zijn zwakheid liet zien, dat hij twijfelde, moet ik het wel doen, moet ik die beker wel drinken of niet, vader haal het van mij af, breng het maar weg, nee toch niet, laat uw wil toch schieten, ik doe het toch, op die punt, dat punt bereikte Jezus ook jou redden, eenzaamheid, hij werd gestrest, en de Bijbel zegt dat zijn zweet veranderde in bloed. Volgens wetenschappen, dat is de ernstige, de eerste, hoe noem je dat? De ernstige, weet ik wel, ergere vorm van stress. Als je bloed, als je zweet in zweet, als je zweet in bloed verandert. Gods genade is niet voor mensen die zichzelf redden, maar voor de zwakken die hulp behoeven. Door de pijn, wanneer je door de pijn de glorie bereikt, zal je niet mensen die het moeilijk hebben, zal je niet meer kijken naar ze. Omdat jij weet dat wij allemaal producten zijn van zijn genade. Omdat je hebt beseft, je bent daar doorheen gegaan. En je weet, wat ik nu ben, heeft niks met mij te maken. Ik heb daar niks voor gedaan. Het is puur en puur genade. Laat niemand je leugens vertellen. Vraag aan elke invloedrijke man of vrouw van God wat het geheim van hun bediening is. Ze zullen jou vertellen. No pain, no glory. Ze zijn allemaal stuk voor stuk door gebrek heen gegaan voor ze voorspoed zagen. Stuk voor stuk door eenzaamheid voor ze massa's aantrokken. De geestelijke wereld werkt met principes. Je kan niet van A naar Z zonder iets bij B, C, D, etc. doorheen te gaan. Ik ga dingen skippen, dan gaan wij zo bidden. Wanneer je dat punt bereikt van je beseft dan, ik kan het niet uit mezelf, ik weet het niet, ik red het niet uit mezelf, dan komt God. Dan zegt God, nu begrijp je het, nu wil ik jou helpen. Wij als voorgangers, als sprekers, als oudsten, als leiders in de gemeente, moeten attent zijn, moeten opletten dat wij mensen die ervaring niet ontnemen, dat zij door het lijden, dat wij hun problemen proberen op te lossen, maar dat wij hen juist laten in die problemen, zodat zij zelf God zoeken en God ontmoeten. Het is heel makkelijk om je probleem door iemand te laten oplossen, maar als jij samen met God je problemen oplost, dan weet je ook, die ervaring vergeet je nooit meer. Dan weet je ook dat God persoonlijk is. Want het is door honger en armoede dat God zich openbaart als Jehovah Jireh, als de God die voorziet. Het is door pijn en ziekte dat God zich openbaart als Jehovah Rapha, de God die geneest. Het is door gebrek aan voedsel dat God manna geeft. Het is door gebrek aan water dat God een bron opent.